Fijn dat we vanavond voor de tweede keer vandaag hier in de schuilplaats hier bij elkaar mogen zijn. Het is goed om een plek te hebben waar je de Heer mag ontmoeten, waar je elkaar mag ontmoeten en waar je veel mag leren vanuit het woord van God. Het Koor Living Waters, heel hartelijk welkom uit Genemuiden. De dirigent uit Hasselt, geloof ik, hè? Nee, oh nee, oh, hoe. Enkele mensen uit Hasselt, maar fijn dat jullie er zijn. Het koor onder leiding van Jan Bode. Ik weet niet of het wel boten tussen Genemuiden en Hasselt, maar er zitten een paar wielen tussen, hè, zo langs het Zwarte Water, geloof ik. Maar het is in ieder geval mooi toeven daar. We gaan twee keer een stukje van jullie beluisteren, twee blokjes. En daar kijken we heel erg naar uit. We hebben vanavond dus een bijzondere avond, aangekondigd als een avond met als thema hoeveel tijd hebben we nog. Ik heb voor deze gelegenheid extra zoeklichten meegenomen. Deze zoeklichten kunt u gratis meenemen, ze liggen op de boekentafel. En als je wilt weten hoeveel tijd we nog hebben, juist het zoeklicht is altijd bezig om mensen in Nederland te informeren over de tekenen van de tijd. En zeker de moeite waard om dat eens te lezen. Er zijn ook een aantal boeken die te maken hebben met deze tekenen van de tijd. Een boekje Donkere Wolken Trekken Samen. Er zijn een aantal hele bekende bijbelleraren van het Moody Bible Instituut uit Chicago, uit de VS, die met name de tekenen van de tijd hier heel kort in dit boekje beschrijven. En laten zien dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is. Dan is er ook een boek van Hitchcock over 2012. U weet wel, de Maya's die hebben in hun Maya-tempels en hun afgoderij hebben ze heel duidelijk bepaalde strategie ook. En zij gaan ervan uit dat in 2012 de wereld vergaat. Nou, wat moeten wij daarmee? Het is een jaartal wat steeds meer opduikt. En het is zeker de moeite waard om dit boek eens te lezen en het christelijk antwoord op de vermoedens van de Maya's. En dan een boek van de schrijver, en daar zult u ook vanavond iets over horen, Cashless. Dat gaat over een periode waarin we zonder geld allerlei dingen kunnen kopen. En we alleen maar elektronisch kunnen betalen. En dit boek laat zien dat dit heel dichtbij is. U weet dat in 2012 willen we ook van de chips af. De magneetkaarten die gaan er helemaal uit en het wordt allemaal overgeschakeld op de chip. U heeft er gisteren misschien nog in de landelijke kranten iets over kunnen lezen. En de supermarkten zijn er nog niet helemaal op voorbereid. Er moeten nog contracten met banken gesloten worden. Maar dit is al heel dichtbij. En de tijd dat men alleen kan kopen met het getal 666... of alleen maar kan verkomen met het getal 666, is ijzingwekkend dichtbij. En daarom, het is zo belangrijk om te weten, hoe lang hebben we nog? Hoe lang hebben we nog voordat de Heer Jezus terug zal komen? Dit zijn geen doemdenkers of geen wilde verhalen. Dit is puur wat er in de Bijbel staat. En daar zullen we ook vanavond zeker het een en ander nog over horen. In ieder geval, heel hartelijk welkom. We gaan met elkaar twee liederen zingen uit de bundel Opwekking. En dat zijn twee liederen die eigenlijk een klein beetje bij elkaar horen. Ze gaan over de kern van het evangelie. Het eerste lied is, dan zien we de Heer Jezus met het kruis, met onze zonden beladen, lopen door de straten van Jeruzalem. En het tweede lied wat daarop volgt is, onze dank dat we hem waardig kunnen danken en loven voor wie hij is. Ik weet niet, is het mogelijk om die liederen aan elkaar te koppelen of moet er een kort tussenspel tussen? Of... Ja, dat kan wel. Nou, laten we het proberen. Oké. Ja, soms loopt de volgorde wel eens een beetje door elkaar heen. Want je hebt beamer en je hebt pianist en we hebben nog een stel zangers. En het is niet altijd synchroon met elkaar, maar we zijn er toch uitgekomen. Laten we samen de Heer om een zegen vragen voor deze avond. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat u met uw Zoon, in uw Zoon, de hemel als het ware leeg gegeven heeft. Heer, u heeft in de Jezus uw Zoon alles gegeven. Alles gegeven voor de redding van mensen, voor de redding van deze wereld. En we danken u, Heer Jezus, dat het vandaag nog tijd is. Dat het vandaag nog, zoals we in uw woord kunnen lezen, de dag van genade is. De dag van verzoening. En we weten ook, Heer, dat er eens een einde aan deze dag zal komen. En dat dan de dag van oordeel zal komen. Heer, we weten dat het komt. Het staat in uw woord. En u geeft ons vandaag nog altijd de tijd, nog steeds de tijd, om te kiezen voor de Heer Jezus. En laat het dan zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zitten vanavond, niet met onze handen op onze rug blijven zitten en zeggen, ach, wat is het mooi dat de Heer Jezus dat gedaan heeft, maar dat we onze handen uitstrekken. En dat dat kostbare wat u ons gegeven heeft ook daadwerkelijk willen ontvangen, willen aanvaarden. Zoals er ook in uw woord staat, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft in macht gegeven om kinderen Gods te worden. Heer Jezus, dank u wel dat u met al onze zonden aan het kruis stierf. Dat u mijn zonde meegenomen heeft en dat de straf voor mijn zonde gedragen werd door de Heer Jezus. Heer, dan hoef ik zelf niet meer de straf te dragen. Dan mag ik weten dat we in uw ogen gerechtvaardigd zijn, zonder zonde. Heer, het is onvoorstelbaar om dat te mogen weten. Dank u wel voor die grote liefde. En daar willen we ook vanavond van getuigen, zolang het nog kan. Heer, we willen u bidden. Wilt u ons een hele goede avond geven? Wilt u onze harten openen? Wilt u door uw woord tot ons spreken? Heer, en ja, we bidden u ook voor hen die op afstand deze dienst beluisteren via een luisterkastje of via internet of later deze dienst zullen beluisteren. Heer, zegen hen ook. En we danken u, Heer, dat u juist met hen wilt zijn die moeten lijden, die eenzaam zijn, die ziek zijn, die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, dank u wel dat wij met u, Heer Jezus, meer dan overwinnaars zijn. Heer, dank u wel voor het koor wat er is. Wilt u hen ook zegenen vanavond als ze liederen voor ons zullen zingen, dat deze liederen ook onze harten aan mogen raken en ja, dat het koor er ook zelf heel veel vreugde aan mag beleven om voor u te mogen, u te mogen dienen. Heer, wilt u uw dienstknecht ook zalven met uw geest en wijsheid geven om uw woord zo door te geven dat het ook landt in onze harten en het ja, ook in ons leven werkzaam mag zijn. Heer, zo leggen we deze avond voor u neer en ja, vanavond willen we ook als gemeente nog heel in het bijzonder voor onze kleine Stijn bidden, Heer, die zo ontzettend ziek is. En ja, ik wil u bidden, Heer, wilt u alstublieft uw liefdevolle handen op deze jongen leggen en wilt u hem alstublieft genezen en hem bewaren voor zijn ouders. Heer, dank u wel dat we zo ja, een van de kleinste van onze gemeente ook aan u op mogen dragen. En we verwachten dat allemaal helemaal alleen van u. Dank u wel daarvoor. Wees met Dinette, wees met René, Heer, de ouders van hen, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit Johannes de Heer, lied 260. Dit lied heb ik met name gekozen bij het thema, hoe lang hebben we nog? Wij weten het uur niet dat Jezus ziet keren. Toch kunnen de tekenen der tijden ons leren dat dra komt de dag van de koning die gaat regeren. Maar zijn tijd weet niet één. En vanavond kunnen we ook niet zeggen dat de Heer Jezus binnen 25 jaar komt, want niemand weet het. Maar de Heer Jezus kan vanavond nog komen. Daar gaat dit lied over. Het is een lied wat we niet zo vaak zingen, maar het is wel een heel, ja, heel treffend lied ook voor vanavond. 260 uit Johannes de Heer. Dat kun je een klein beetje zo zingen dat de zusters beginnen, zie hij komt, en de broeders die herhalen dat even. Ja? Oké, het tweede couplet. We willen heel graag naar Living Waters luisteren. Living Water.
korting van de dominee Zijker, dus lippenband op uitgegeven huid. Het is een hele rijke voor ons, 1,5% van de dag met de bus hier naartoe gekomen. Dus we zijn al een hele tijd op weg, maar we zijn heel blij dat we vanavond jullie hier mogen zingen in deze dienst. We gaan nu 3 liederen voor zingen. Het eerste lied heet We Have Come Into This House. Wij zijn hier gekomen om God te loven en te prijzen met ons God. Het tweede lied heet The Holy Heart, het Vaderhart. Gods eigen Zoon, verlaten en alleen, gestorven voor onze vrijheid. Het laatste lied, How Great Is Our God. Laat iedereen op aarde zingen over de grootheid van onze God. Hij die er bij het begin en het einde is. De naam boven alle namen draagt. Onze Heer is alle lofprijzing waard.
Come into this house. hij is in het geworden van het leven. Over ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar een eeuwige leven.
Thank you.
Ja, als jullie vanuit Van Urk zouden komen, Van Urk is het eigenlijk, hè? Van op Urk, Van op Urk. Dan zouden ze toch allemaal van die rood-zwart gestreepte hemdjes aan hebben, hè? Ja. Nou, zover is het nog niet. Fijn, wat een prachtige liederen zingen jullie. Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, vanavond niet zo heel veel tijd meer, want het is al aardig opgeschoten de tijd. Maar wat denkt u? Hoeveel tijd hebben we nog? Een jaar? 2 jaar? 100 jaar? Wie weet het? Wat zegt de Bijbel? Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat de Bijbel ons leert over hoeveel tijd we nog hebben. En natuurlijk hebben we dan eerst te maken met ons eigen leven. Elke dag krijgen we te maken met mensen die van het ene op het andere moment het leven uitgerukt zijn. Dan is er geen tijd meer. Tijd is maar een heel betrekkelijk begrip. Hoeveel tijd hebben we nog? Als u zo af en toe eens met mij een Bijbelvers op wil slaan, dan wil ik in eerste plaats met u eens nadenken over de kortstondigheid van ons eigen leven. Vergeleken met de eeuwigheid. In Psalm 90, vers 2 tot en met 6 en vers 10 tot en met 12 lezen we het volgende. Psalm 90, vers 2 tot en met 6 en 10 tot en met 12. Het laatste stukje van vers 2. Psalm 90, het laatste stukje van vers 2, daar staat. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat is de eeuwige God. En gij doet de sterveling wederkeren tot stof en zegt, keer weder gij mensenkinderen, want, en het is onvoorstelbaar wat daar staat, want 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is. En als een nachtwaken, gij spoelt hen weg. Ze zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet. In de morgenstond bloeit het en het schiet op. En 's avonds verwelkt het en verdort. Zo betrekkelijk, zo kort, noemt de Heere God eigenlijk ons leven vergeleken met de eeuwigheid. En dan staat er in vers 10. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren. En die we sterk zijn, 80 jaren. Want daarin, wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Want het gaat snel voorbij. En dan staat er, wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Leer je dagen tellen. Ga zorgvuldig om met de jaren, met de dagen die God je geeft. Benut je tijd. En misschien is het goed om daar vandaan eventjes in het Nieuwe Testament te kijken, in de Petrusbrief. In de Petrusbrief, daar staat in 1 Petrus hoofdstuk 4 het volgende. Eigenlijk over hetzelfde, in 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 3. Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, en daar hebben we over gezongen, daar hebben we het over gehad, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde. Om niet meer naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het leven te leven. De tijd die nog rest in het leven te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen. Toen gij daarin wandelde. In allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brasserijen, drinken en onzedelijke afgoderij. Peter zegt, er is tijd genoeg voorbij gegaan? Wat is het belangrijk om te weten, er is een tijd die God ons gegeven heeft. En Petrus zegt hier van, laten we nou proberen de tijd die nog rest in ons leven, om die te leven voor God. Daar wil ik u voor oproepen vanavond. En hoeveel tijd u nog hier op aarde heeft, weet ik niet. Dat weet de Almachtige. Dat weet God. Maar God wil aan u vragen, gebruik je tijd. Zo staat er in Lucas 12, u hoeft het niet op te slaan, de gelijkenis van een man die heel veel goederen had. En hij heeft ze opgeslagen. En dan staat er, en toen ging die lui achterover zitten en zei, rust maar, slaap maar, want je hebt vele goederen opgetast. Je hebt je schaapjes op het droge, alles onder dak. Het is keurig gegaan met je leven. En wat staat er dan? In diezelfde nacht stierf deze man. En dan staat er, en voor wie was al zijn bezit? Voor niemand. Je bent soms bezig met zoveel dingen. En de vraag is dan, voor wie heb je het gedaan? Wat is het uiteindelijke resultaat? Wat blijft? Nog een vers. Misschien goed om dat er even bij op te slaan. Iets terug. Voor Petrus staat Jacobus. Jacobus 4. Jacobus 4, vers 13 tot en met 15. Jacobus 4, vers 13 tot en met 15. Daar staat, welaan dan. Gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen, winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Het is wat. Mensen die zeggen, vandaag of morgen, wij bepalen wanneer. We gaan naar die en die stad, wij bepalen waarheen. We gaan zaken doen, wij bepalen wat we doen. We blijven er een jaar of twee jaar, wij bepalen hoe lang. En we zullen winst maken. Wij bepalen of ons leven succesvol wordt of niet. We willen het allemaal in onze eigen hand houden. Terwijl de Heer zegt, je leven is eigenlijk maar zo snel als een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Wat doen we met ons in vergelijking met de eeuwigheid, met ons korte leventje hier op aarde? Hoeveel tijd hebben we nog in dit leven? Ik weet het niet. Eén ding is zeker, aan uw aardse leven, maar ook aan deze aarde komt een keer een einde. Dat staat vast. Dat staat vast, dat staat heel duidelijk in de Bijbel. En in de Bijbel staat dat de tijd waarin deze aarde tot zijn einde zal komen, gelijk zal zijn als de tijd van Noach. Het zal zo zijn als in de dagen van Noach. Laten we heel even iets lezen en dan gaan we weer terug naar de Petrusbrief over die dagen van Noach. In 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 18. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 18. Weet u, de staat van de dagen van Noach in het Matthäus-evangelie, waarin de Jezus deze dagen aanhaalt, Matthäus 24, maar ook in Genesis 6... over deze dagen van Noach, daar staat er dat zij etende en drinkende waren. Huwende en ten huwelijk gevende. Dat waren de dagen van Noach. Ik zeg altijd etende, ze waren consumerende, een consumptiemaatschappij. Ze waren drinkende, ze waren genietend, een genotsmaatschappij. En ze huwde maar die ze wilde. Het was een vrije seksuele maatschappij. Een zeer zondig leven in de tijd van Noach. En in die tijd van Noach, je zult het niet geloven, vond God maar één rechtvaardige. En dat was Noach, die voor zijn gezin een ark mocht bouwen. Nou, hierover lezen we in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 18 tot en met 22. Daar staat, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. In welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach. Eigenlijk zegt Petrus hier dat de Heer Jezus door Noach heen gesproken heeft. En dat zij die nu in het dodenrijk zijn, toen door Noach heen de boodschap van Christus al gehoord hebben. En dan staat er in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Nou, eigenlijk is dat wel genoeg. Er staat dat het om een tijd van ongehoorzaamheid ging. Noach die in een tijd van ongehoorzaamheid leefde. Je zou kunnen zeggen, de zonde was rijp. God kon het eigenlijk niet langer meer aanzien. God moest ingrijpen. Er staat op een gegeven moment dat God deze wereld aanzag. En hij kreeg zo'n verdriet van deze wereld. Er staat op een gegeven moment, het berouwde God. Er staat niet dat God daar eigenlijk zei van, ik heb spijt dat ik de mensen geschapen heb. Maar God was er zo berouwd over, zo verdriet had God. En eigenlijk kan dat ook niet anders dan wanneer God vandaag naar deze wereld kijkt. Naar zoveel geweld, naar zoveel zonde, dan kan het niet anders dan dat God zo'n verdriet heeft als hij deze wereld aanziet. Het is dezelfde tijd als Noach. Een tijd waarin de mensen het woord van God niet meer nodig hebben en tegen het woord van God in leven. Maar in deze tijd van gehoorzaamheid lezen we over de langmoedigheid van God. De tijd van Gods langmoedigheid. Daar staat in vers 20, toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid gebracht werd. Vandaag leven we in de tijd dat de ark in gereedheid gebracht wordt. God is bezig om het klaar te maken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Noach was bezig een ark te bouwen en toen Noach de laatste spijker in de ark geslagen had, de laatste hand aan de ark gelegd had, toen was de tijd ook voorbij. De ark werd in gereedheid gebracht. God is nu bezig om wereldwijd zijn gemeente klaar te krijgen. Om mensen toe te voegen aan de gemeente. En met name vandaag uit China, Zuid-Amerika. Vele stromen toe tot de gemeente van Jezus Christus. Totdat de laatste toegevoegd wordt. Dan is de tijd voorbij. Het is de tijd waarin de ark gereed gemaakt wordt. En in die tijd lezen we van de langmoedigheid van God. We hebben daar vorige week, zondagmorgen, iets over gehoord, over langmoedigheid. In het Engels wordt daar een woord gebruikt, long suffering. En dat betekent eigenlijk lang lijden. Lang lijden. Weet je dat God lang lijdt? Dat is langmoedigheid. Hij lijdt er heel lang onder. En hij stelt het nog steeds uit. Waarom? In de Petrusbrief staat, hij is langmoedig omdat hij niet wil dat er nog iemand verloren gaat. Wat heeft God een geduld? En eigenlijk zou de Heer Jezus al lang moeten komen. Ik heb het wel eens gezegd tegen iemand die vanuit een zoeklichtseminar wel eens naar me toe kwam en vroeg, nou broeder Niemeyer, kunt u een klein beetje een indicatie geven? Wanneer kunnen we nou verwachten? Kan ik nog wel een nieuw huis kopen? Of kan ik dit nog wel doen? Kunt u ons een klein beetje een termijn geven? Nou, het is altijd dom, verkeerd, om te zeggen, dan en dan komt er Jezus terug. En ik heb er versteld van gestaan wat er in de laatste visie staat over de wederkomst van Christus. Niemand kan het berekenen en niemand kan zeggen wanneer. En toen zei ik tegen die persoon, weet je, de Heer Jezus is al lang over tijd. Hij had er al lang moeten zijn. Want u kent die geschiedenis allemaal wel van de vijf wijzen en die vijf dwaze maagden. En dan staat er, en toen de bruidegom uitbleef, werden ze allemaal slaperig. Hij had er al lang moeten zijn. Maar hij is te laat. Hij is later dan dat wij denken. Waarom? Omdat hij nog langer bereid is om te lijden. Om het vreselijke van deze wereld nog toe te laten. Wat een geduld heeft er Jezus. Hij had er al lang moeten zijn. Een tijd van ongehoorzaamheid in de tijd van Noach. Een tijd van langmoedigheid van God, waarin God dat volk nog jaren de tijd geeft. Want die ark van Noach was niet in een week klaar. Waarschijnlijk heeft Noach 120 jaar over die ark gebouwd. En staat er in de Bijbel dat Noach niet alleen een bouwer was, maar in de tweede Petersbrief staat dat Noach ook een prediker was. Hij heeft met de ene hand, met een hamer in zijn hand, heeft hij het evangelie gepredikt. Hij heeft mensen uitgenodigd. Het zou zelfs kunnen zijn dat mensen aan die ark meegebouwd hebben en er niet in gered werden. Zo zou het zelfs kunnen zijn. Maar dan staat er in Genesis 7, hoeft het niet op te slaan, maar op die dag dat God tegen Noach zei, Noach, nu is de ark klaar. En nu ga je in de ark. En dan staat er iets daarna. En op die dag werden de kolken van de waterdiepten opengebroken. En de sluizen van de hemel gingen open. En 40 dagen en 40 nachten kwam er zoveel water van beneden, van boven over deze wereld, dat er inderdaad staat dat deze totale wereld verdelgd werd door het water. Wat vreselijk. Natuurlijk kan je dan begrijpen dat God het zo lang mogelijk uit wilde stellen. Maar op een gegeven moment was het voorbij. Toen brak die dag uit. En het is ook wonderlijk om te zien dat over de hele wereld de sporen van een grootschalige zondvloed geologisch overal aan te treffen zijn. Overal kun je het vinden, het bewijs van die zondvloed. En zo staat er ook in de Petersbrief. Op die dag die nu nog zal komen, staat er, is deze wereld niet weggelegd als een prooi voor het water, maar als een prooi ten vure bewaard. En dan zal deze aarde voorbij gaan. Deze aarde die zal van het ene op het andere moment door vuur vergaan. En er zal van deze aarde, van de zonde en alles op deze aarde, zal niets meer overblijven. Maar nou is het heel belangrijk. Hoeveel tijd hebben we nog? Wat is onze toekomst? Broeders en zusters, vrienden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten waar we op wachten. Ik heb dat wel eens meer gezegd, als jochie van 12 jaar was ik angstig als het ging over de toekomst. En mijn vader was nog een sterke Maranatha-man, die bracht overal de boodschap van de wederkomst van Christus. En als hij dat deed, dan zat ik maar te schuiven op mijn stoel en ik voelde me helemaal niet prettig. En ik dacht, nou. Totdat ik op een gegeven moment ontdekte dat het heel anders in elkaar steekt. Als jochie van 12 jaar ging ik naar school. En tussen de middag, ik kan u de vierkante meter nog aanwijzen waar ik liep in Alphen aan den Rijn. Het was midden in de zomer. Het begon te onweren. Het begon te hagelen. Het werd ineens donker. Het begon te stormen. Ik dacht, nou, dat is het dan, hè? En inderdaad, het was de dag waarop de Jehovah-getuigen voorspeld hadden dat de aarde zou vergaan. Maar het is niet gebeurd. Ik dacht altijd, als het gaat over de komst van Christus, een harde klap, je doet je ogen open in de hemel of in de hel. Dat is het dan. Is dat ook zo? Kijken wij uit naar het vergaan van de wereld? Kijken wij uit naar het moment dat alles zal vergaan en zullen we dat allemaal meemaken? Of kijken wij uit met z'n allen naar het moment dat we in die vreselijke periode komen waarin de antichrist zal regeren en we allemaal gedwongen worden om het getal 666 op onze voorhoofd te zetten en anders kun je niet meer kopen of verkopen. Is dat onze toekomst? Kijken we daar naar uit? Nou, dat is niet zo leuk om daar naar uit te kijken, om dat mee te moeten maken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we moeten ontdekken dat de Bijbel ons een duidelijke weg schetst als het gaat over de toekomst van de Heer Jezus. Er zijn drie hele belangrijke dingen die gaan gebeuren. En daar lees je in de laatste visie van de Evangelische Omroep dit keer helemaal niets over. Terwijl dat het belangrijkste is. Er wordt inderdaad gesproken in de Bijbel over het vergaan van de wereld. Tuurlijk, dat gaat gebeuren, maar niet als eerste. Er wordt in de Bijbel gesproken over een moment dat er Jezus zichtbaar op aarde zal komen. In Jeruzalem notabene. En dat er Jezus op de troon van David zal gaan zitten en elk oog hem zal zien. Ook dat gaat gebeuren. Dat is weer iets anders dan het vergaan van de wereld. Maar dan wordt er in de Bijbel ook nog over een geheim gesproken. Een geheim wat alles te maken heeft met de gemeente. Dan staat er in de Bijbel, twee zullen op het veld aan het werk zijn. De een zal ineens weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen in een bed liggen, de een zal ineens weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Of wat de Jezus zegt in Johannes 14, en dan zal ik komen en jullie tot mij nemen, zodat jullie bij mij mogen zijn. Of wat er in Thessalonicenzen staat, dan zullen we in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En daar lees je niks over. En daar weten mensen ook maar heel weinig over. Wat verwachten wij? Verwachten wij het vergaan van de wereld? Nee. Verwachten wij de zichtbare komst van Christus op aarde, dat elk oog hem zal zien, na de grote verdrukking? Nee. Wat verwachten we dan wel? Weet u, als gemeente van Jezus Christus zijn we de bruid van Christus. En komt de bruidegom zijn gemeente van deze wereld halen. En dat is hetgeen waar we naar uitkijken. Dat is hetgeen waar we als gemeente van Jezus Christus naar uitkijken, naar onze ontmoeting met Hem. Waarbij Hij ons naar het Vaderhuis brengt, met de vele woningen. En inderdaad, dan staat er in de Bijbel, als het zout van de aarde weg is, het licht van de aarde weg is, als, zoals 2 Thessalonicenzen zegt, de wederhouder van de antichrist verwijderd is, ja, inderdaad, dan zal de grote verdrukking losbarsten. Dan komt de antichrist. Dan komen de oordelen van God over deze wereld. En dan zal uiteindelijk ook Israël tot geloof komen. En als Israël dan in het nauw gedreven wordt en geen kant meer op kan, dan komt de grote David, de Heer Jezus, voor elk oog. En hij zal strijden voor zijn volk en hij zal koning worden op aarde. 1000 jaar lang. En mensen, dat zal op deze aarde gebeuren. Vanuit Jeruzalem. Op deze aarde zal de Heer Jezus 1000 jaar gaan regeren. En het zal vrede zijn. En dan na die 1000 jaar, dan komt dan pas het laatste. Want dan zal deze aarde aan zijn eind zijn. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Mensen, wat is het belangrijk? Dat we de routeplanning vanuit het woord van God goed kennen. En dat we weten wat er gaat gebeuren. Maar wanneer gebeurt dat dan? Hoeveel tijd hebben we dan nog? Ik denk, de tekenen spreken duidelijke boekdelen. Ze spreken voor zichzelf. Waar ik het net al even over had. U weet, in het boek Openbaring, Openbaring 14, daar staat dat er een periode zal komen dat men niet meer kan kopen of verkopen, tenzij men de code van de antichrist wil dragen. En u weet, we leven in een tijd waarin tatoeages eigenlijk in zijn. Veel meer mensen tatoeages dragen dan vroeger. Dat is natuurlijk je eigen keuze die je daarin maakt. Maar dan zal het waarschijnlijk ook niet meer zo opvallen dat iemand een getalletje op zijn hand getatoeëerd heeft. Op je voorhoofd 666. En alleen met dat getal, het getal van het beest, het getal van de mens, het getal van God is 7, dat is volmaakt. Het getal van de mens is 6. De mens der wetteloosheid. En dan kun je alleen maar kopen of verkopen, tenzij je de code of de chip, om maar zo te zeggen, van de antichrist ook geïnjecteerd hebt. En anders kan het niet meer. En weet u, ik las afgelopen zaterdag in de krant dat de komende tijd een grotere actie gevoerd zal worden over elektronisch betalen. U weet dat nu bij de kassa's zegt men heel vaak een klein bedrag pinnen mag. Dat is een vriendelijke vraag, een vriendelijk verzoek om te pinnen. De komende week, in ieder geval over 2 weken, zal er een stickertje bij de kassa staan en daar staat op: liever pinnen dan contant. Begrijpt u, dat is al wat dwingender, hè? Dat is niet meer zo vrijblijvend, dat wordt wat dwingender. En het gaat verder. Het gaat verder en u zult ontdekken dat we over een poosje geen geld meer in omloop hebben. Maar dan kan het alleen maar betaald worden elektronisch. Ik heb toen ook gezegd dat wij vandaag leven in de tijd van de geest van de antichrist. En de geest van de antichrist, die bestuurt vanuit de hemelse gewesten die wij niet kunnen zien, die stuurt eigenlijk alles aan. En ik denk dat de geest van de antichrist de komst van de antichrist voorbereidt. Misschien wel goed om over die geestenwereld één vers te lezen uit het boek Daniël. Het boek Daniël, daar staat een heel interessant vers. Weet u, er is veel meer aan de hand dan wat wij zien met onze ogen of kunnen tasten. Er is een geestelijke wereld die deze wereld als het ware beïnvloedt. En in Daniël 10 wordt eigenlijk ons genoemd vanuit welke kokers de overheden en de machten in de hemelse gewesten deze wereld regeren. Daar heb je Daniël, die voor het volk van Israël bidt dat Israël bewaard mag blijven in Babel. En dan even 1 vers 13, vers 13 nog eerst even. Er staat in Daniël 10, vers 13. Maar de vorst van het koninkrijk, of laten we even vers 12 beginnen. En hij zei tot mij: vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik, en dat is de engel Michaël, ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst, de engelenvorst van het koninkrijk der Perzen, stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. En dan vers 20. Toen zeide hij: weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nou, hier wordt gesproken over een oorlogsvoering buiten ons waarnemingsvermogen. Een oorlogsvoering in de hemelse gewesten. En we weten allemaal wel dat de grote engel van Israël is de engel Michaël. Die voor Israël strijdt. Maar dan heb je ook de engelenvorst van Perzië. Iran. En dan heb je ook de engelenvorst van Griekenland. Weet u, eigenlijk wordt deze wereld geregeerd vanuit de overheden en de macht in de hemelse gewesten. En aan de ene kant heb je de vorst van Iran. Je zou kunnen zeggen, dat is de geest van de islam. Dat is de geest vanuit het oosten. Dat is de geest vanuit die oosterse wereld. En aan de andere kant heb je de geest van het vrije denken van Griekenland. En dat zijn de twee engelenvorsten, de twee, als het ware, de twee demonische machten die deze wereld regeren. En waardoor regeringsleiders bepaalde beslissingen nemen. Dat zijn niet de beslissingen die zij nemen, maar die hen ingegeven worden, net zoals in de tijd van Hitler, die ook een directe verbinding had met occulte krachten. Zo zien we dit ook vandaag plaatsvinden. En wat zien we dan? Dan zien we inderdaad tekenen die nog nooit er geweest zijn, maar zo duidelijk. De tekenen van de tijd die ons laten zien dat de komst van Jezus heel dichtbij zijn. Dat is in de eerste plaats. Wij leven vandaag in de vooravond van het herstel van het Romeinse wereldrijk. De eerste komst van Christus vond plaats tijdens het Romeinse wereldrijk. En de tweede komst van Christus vindt ook plaats tijdens het Romeinse wereldrijk. En het Romeinse wereldrijk wordt in de Europese Unie eigenlijk al helemaal hersteld. De Heer Jezus komt terug, staat in de tijd dat de haat tegen Israël toeneemt. Ik weet niet of u de geschiedenis gelezen hebt, het verslag van de opperrabijn uit Amsterdam, die zo vaak bestenigd werd en het zo toeneemt de laatste tijd. Hij zegt, dit heb ik nog nooit zo gehad. Ik heb het nooit aan de grote klok willen hangen. Maar hij zegt, er is zo'n toename van antisemitisme in Nederland. Gij zult door alle volkeren gehaat worden. Als we kijken naar het zuchten van de schepping, hoe de schepping kapot gemaakt wordt van de ene olieramp naar de andere milieuramp. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de gemeente van Jezus Christus vandaag, de grote afval, kerken die gesloten worden, als we denken aan een toename van het occultisme, als we zien naar het niveau van de wetenschap die zich gelijk wil stellen aan God, dan kan ik u vanavond op een briefje geven. We hebben niet veel tijd meer. We hebben niet veel tijd meer. De komst van Jezus is heel dichtbij. De tijd waarin de ark in gereedheid gebracht werd, is bijna voorbij. En hoe is het dan met u? Hoe is het dan met jou? Is er een moment geweest in jouw leven, heel persoonlijk in jouw leven, dat je de Heer Jezus Christus, die voor jouw zonde aan het kruis stierf, gedankt hebt? Dat je gezegd hebt, Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. Wilt u alsjeblieft in mijn hart komen wonen? Want er is maar één plek waar je veilig bent. Eén plek. En dat is in de Heer Jezus. Dat is bij de Heer Jezus, in de handen van de Heer Jezus. En als je daar nog niet bent, als je nog niet ervan zeker bent dat je in de handen van de Heer Jezus bent, mag ik je dan vanavond uitnodigen. Hij heeft zijn arm aan het kruis wijd uitgespreid. Hij heeft gezegd, kom maar, ik ben voor je gestorven. Kom maar bij mij. En dat is de enige plek waar je voor de toekomst veilig bent. Laat deze avond niet zomaar voorbij gaan. We hebben straks vanavond koffie drinken en we kunnen er met elkaar over napraten. We willen graag met je bidden En dat je ook de Jezus in je leven mag toelaten. Vanavond mag je daar een keuze voor maken. Amen. We gaan met elkaar zingen over die hoop die er is. En als christen hoeven we niet uit te kijken naar allerlei vreselijke dingen die gebeuren. Maar naar de ontmoeting met de Jezus. Nou, in dit lied zingen we Jezus, hoop van de volken. We hebben nog niet zo heel vaak gezongen, maar het is wel een lied die bij het thema ook past. Lied 618, Jezus, hoop van de volken. Wat belangrijk dat we dat kunnen zeggen. Heer, ik geloof. We gaan nog graag een keer luisteren naar Living Water.
I zijn stem die in mijn hart weer klinkt. Hij behoort, lang bewaard, voor de mens die op aard. Ga de weg voor mij bereid, om hem te dienen voor altijd. Laat hem
I'm
Nou, dat was geweldig. I fly away. Wat een moment zal dat zijn als de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen en we weg mogen vliegen, hem tegemoet in de armen en voor altijd bij hem te zijn. We gaan met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer, dat we vanavond ook naar uw woord mochten luisteren. Dank u wel, Heer, dat u ons uitgelegd hebt, Heer, dat we de tijd die we hebben, dat het eigenlijk alleen maar toegevoegde tijd is. Extra tijd, want u had er al lang moeten zijn, Heer Jezus. Heer, laat het zo zijn dat we de tijd niet voorbij laten gaan. Maar dat we weten, Heer Jezus, uw komst is heel dichtbij. En ik wil u bidden, Heer, dat iedereen die vanavond hier in de schouwplaats is, mag weten dat als het moment komt dat u uw gemeente tot u zult nemen, dat wij zeker mogen zijn dat we bij u mogen horen. Dat er niemand van ons achter zal blijven. Maar dat wij door het geloof in de Jezus, niet door goede daden, maar alleen door het geloof in de Jezus gered zijn en eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u vragen, Heer, wilt u met het koor straks ook meegaan weer terug naar Genemuiden? Wilt u hen bewaren onderweg en hen ook nog op veel plaatsen tot zegen stellen? Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? Heer, wees ons nabij en zegen ons in alles wat we doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog één slotlied zingen. Terwijl we dat slotlied zingen, zal er ook nog gecollecteerd worden voor twee collecten. Het werk wat we mogen doen in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. En dan plaatsen we ons ook onder de zegen van de Heer. We zingen lied 3 uit het supplement. Lied 3, als straks de bezuin zal schallen en Jezus komt is daar. En ik zou voor willen stellen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En na de zegenbeden, wanneer we het laatste couplet gezongen hebben, dan kunt u, als u wilt, nog rustig even blijven zitten, want dan zal het koor nog een paar liederen als toegift voor ons zingen. U kunt ook rustig alvast koffie gaan drinken. Maar het koor zal in ieder geval dan nog een paar liederen als toegift nog zingen. En ik wil natuurlijk het koor en de dirigent en alle mensen die meegekomen zijn hartelijk bedanken dat jullie hier geweest zijn. We hebben genoten van jullie liederen. En ik vraag me af als jullie zo terugrijden naar Genemuiden of jullie in de bus ook nog wel eens zingen met elkaar. Ja, hè? Nou, goed. Oké. We gaan met elkaar die liederen zingen en dan wordt er gecollecteerd.
Thank you.
Laten we heen gaan onder de zegen die God aan ieder van ons wil geven. Ja, laten we erbij gaan staan. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment er is en de Heer Jezus zal komen. En we voor altijd bij Jezus mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.